Zeg het in het Nederlands. De Say It in Dutch podcast.
Nummer 55. In deze aflevering praten we over ingenieur Cornelis Lely, de man van de Zuiderzeewerken en de afsluitdijk. Een man met een plan, een echte doorzetter die de vorm van Nederland voorgoed heeft veranderd. Veel plezier bij deze 55ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Hallo lieve luisteraars, fijn dat jullie er weer zijn. De vorige keer vertelde ik jullie over de terpen en de dijken in Nederland. Wat ik jullie nog niet vertelde, was de naam van een man die heel belangrijk is geweest voor Nederland en het water. Hij was ingenieur, politicus en visionair. Ik heb het over ingenieur Cornelis Lely, de bedenker en de drijvende kracht achter de Zuiderzeewerken. En de Zuiderzeewerken, dat was de naam van het grootste waterbouwkundige project in de Nederlandse geschiedenis. Hij zorgde dat een gevaarlijke binnenzee kon veranderen in veilige polders, met vruchtbare landbouwgrond, met nieuwe woonplaatsen en een groot drinkwaterreservoir er middenin, het IJsselmeer. Hij maakte het plan en bleef er lang voor strijden. Een man met een doel, een doorzetter. Hij was vasthoudend, hoeveel tegenslagen er ook waren. Dankzij zijn harde werk kon de Zuiderzee uiteindelijk worden afgesloten met de afsluitdijk en er kon nieuw land worden gemaakt. Dat heeft Nederland enorm veranderd. Toen ik nog op school zat, leerde ik dat Nederland 11 provincies had. En toen ik allang van school af was, kwam de 12e provincie erbij, de provincie Flevoland, de jongste provincie van Nederland, allemaal polderland, nieuw land, gewonnen uit de zee. Cornelis Lely heeft dat allemaal bedacht en uitgerekend. Niet helemaal alleen natuurlijk, en de uitvoering is ook een beetje aangepast, maar het was wel zijn plan en zijn enthousiasme en zijn harde werk dat het uiteindelijk mogelijk maakte. Hij heeft niet meer meegemaakt hoe zijn plan ook echt werkelijkheid is geworden, hoe de polders er ook echt kwamen, maar hij had ze wel bedacht en in een plan uitgewerkt en hij heeft ervoor gevochten dat de regering er na lange tijd toch ja tegen zei. Maar het ging niet allemaal vanzelf. Cornelis Lely werd op 23 september 1854 in Amsterdam geboren als 7e kind in een gezin van 9 kinderen. Zijn vader was makelaar in granen en zaden. Hij handelde in landbouwproducten en daar verdiende hij heel veel geld mee. Het gezin woonde in een prachtig herenhuis aan de Leidsegracht in het centrum van Amsterdam. De vader van Cornelis liet ook een mooi buitenhuis bouwen aan de rand van de Veluwe voor vakanties en ontspanning. De familie Lely hoorde dus echt tot de gegoede burgerij, zoals dat in de 19e eeuw heette. Vader Lely was heel erg geïnteresseerd in politiek en maatschappij. Hij had een grote vriendenkring met mensen die macht en invloed hadden. Mensen die iets te vertellen hadden. Hij vond techniek heel interessant, zoals stoomkracht, waterwerken en openbare werken die de infrastructuur verbeterden. Bruggen, kanalen, viaducten, wegen. Hij bezocht graag plaatsen waar de mensen bezig waren iets te bouwen. En dan nam hij zijn kleine zoontje Cornelis mee. In de 19e eeuw gebeurde er van alles. De industriële revolutie was in Engeland begonnen, maar Nederland was meer een handelsland. De industrie en de techniek kwamen hier wat later. Maar rond 1850 was hier ook alles in beweging. Nieuwe techniek, maar ook nieuwe politiek. Verlichtingsidealen van Engelse en Franse filosofen. Die brachten veel nieuwe ideeën. Er was net een nieuwe grondwet in Nederland gekomen. Daarin stond dat de staat, Nederland dus, alleen kan bestaan met de steun van de bevolking. Mensen zijn geen onderdaan van een koning meer, maar volwaardige staatsburgers met allemaal dezelfde rechten. Of je nou protestants was, joods, katholiek, doopsgezind of rijk of arm, dat was voor die tijd niet allemaal gelijk. Toen hadden alleen protestanten alle rechten en de rest niet. Dus dat was allemaal nieuw. De familie Lely was doopsgezind en lange tijd mochten doopsgezinde mensen alleen handel drijven of ambachten uitoefenen, maar niet in de politiek of belangrijke functies voor de staat vervullen, dat mocht niet. Maar met de nieuwe grondwet wel. Er kwamen nieuwe scholen en wetten om de kennis van alle mensen te vergroten. De rechten van elke staatsburger kwamen netjes op papier te staan. Er kwamen ook betere werkplaatsen en er werden huizen gebouwd voor arbeiders en er kwamen verzekeringen. Zo kwamen niet alleen technische en industriële veranderingen, er kwamen ook sociale veranderingen in Nederland. Een heel interessante tijd. En in die tijd groeide de kleine Cornelis Lely dus op. Beter kon hij het niet hebben. Toen hij 11 jaar was, kwam hij van de lagere school. En precies op dat moment was er net een nieuwe school opgericht. De HBS, de Hogere Burgerschool. Dat was eigenlijk een soort gymnasium, maar dan zonder Latijn of Grieks. Deze school was bedoeld voor mensen die geen geleerde of wetenschapper wilden worden, maar bijvoorbeeld ondernemer of ontwerper. De HBS gaf een brede opleiding met veel nuttige kennis. Cornelis kon goed leren. Hij was gek op algebra en rekenen. Hij was goed in natuurkunde en wiskunde. Hij was de beste van de klas. 5 jaar lang ging hij met heel veel plezier naar school. Hij was 16 toen hij zijn HBS-diploma kreeg. Daarna ging hij met een van zijn broers een paar maanden door Europa reizen om de wereld te leren kennen. En weer had hij geluk. Toen hij terugkwam van de reis, was er net een nieuwe academie gekomen. De Polytechnische School in Delft. Dat is nu de Technische Universiteit in Delft. Daar kon je wegenbouw studeren, of waterbouw, bouwkunde, architectuur. Daar kon je ingenieur worden, in de scheepsbouw, of de werktuigbouw, of in de mijnbouw. Dat vond Cornelis allemaal heel interessant. Zijn vader vroeg of hij dominee wou worden of dokter, maar hij zei dat hij graag iets groots wilde doen in zijn leven. Iets groots om Nederland beter te maken. Deze studie in Delft was precies wat hij nodig had. Hij begon daar in 1871 met de studie civiel ingenieur. De directeur vond het belangrijk dat ingenieurs niet alleen bouwers waren, praktisch en handig, maar dat ze ook de wetenschap gebruikten in hun werk. Ze moesten metingen doen en alles berekenen en onderzoeken voordat ze begonnen met bouwen. Dat was toen nieuw en Cornelis studeerde keihard. Hij trok veel op met zijn studiegenoten, ook in zijn vrije tijd. Ze bespraken projecten met elkaar en discussieerden over allerlei nieuwe technieken en nieuwe materialen en nieuwe manieren van werken. Ze schreven artikelen in tijdschriften en hadden echt het gevoel dat ze heel belangrijk zouden worden in de moderne tijd. Met hun kennis konden ze meehelpen om het land echt vooruit te helpen. Cornelis en zijn studiegenoten studeerden in 1875 af. Ingenieurs waren in die tijd heel belangrijk voor de ontwikkeling van het land. Dat kon je met je eigen ogen wel zien. Overal kwamen fabrieken, spoorbruggen, stoommachines, stoomgemalen, bouwwerken, kanalen en autowegen. Cornelis wou graag gaan werken, maar hij kreeg eerst alleen maar tijdelijke baantjes. Hij hielp met het bouwen van een spoorbrug of een sluis of werkte voor projecten om een rivier te verbeteren. Hij schreef ook een advies voor de minister over kanalen. Hij deed metingen, maakte rekensommetjes. Allemaal goed om ervaring op te doen, maar hij was er niet tevreden mee. Waarom niet? Nou, hij had een meisje leren kennen. Dat was gebeurd op de bruiloft van zijn broer. De bruid had namelijk een leuke jonge zus, Mies. En Cornelis werd verliefd op Mies. Regelmatig ging hij bij haar familie op bezoek in Amsterdam. Maar zolang hij geen vast werk had, kon hij haar niet ten huwelijk vragen. Zonder vast inkomen kon je geen gezin stichten. Zo ging dat toen, hè? Pas in 1881 kreeg hij zijn eerste echte baan. Hij moest het oud Amsterdams pijl overal omrekenen naar het nieuw Amsterdams pijl. NAP, dat later normaal Amsterdams pijl is genoemd. Die tabellen gebruiken we nu nog steeds voor de waterhoogte. Nu had hij een vaste baan en nu konden ze trouwen en dat deden ze nog in hetzelfde jaar, vlak voor Kerstmis. Hij ging met Mies in Leiden wonen. Hij vond het werk wel een beetje saai. Te veel bureauwerk, allemaal papier. 2 jaar later, toen hun eerste zoon was geboren, kon Cornelis aan de slag met echt ingenieurswerk de loop van een rivier verbeteren tussen Deventer en Duitsland. Ze gingen in Deventer wonen. Maar helaas, het project kreeg al gauw geen geld meer en moest stoppen. Zo ging dat vaak. In die tijd hadden Mies en Cornelis een tweede zoontje gekregen en er was net een derde op komst. Maar Cornelis had nu geen inkomen meer. Door geldgebrek moest het jonge gezinnetje bij de ouders van Lely in huis gaan wonen. Dat was geen gemakkelijke tijd. De vader van Cornelis had gehoord dat er misschien een vereniging zou komen, de Zuiderzeevereniging. Deze club ging onderzoeken of je de Zuiderzee kon afsluiten en of je deze zee misschien kon droogleggen. In Nederland dachten veel mensen al eeuwenlang na over hoe ze de Zuiderzee konden temmen, alsof het een wild dier was. Ze hadden mooie dromen en ideeën, maar niemand wist nog hoe je zoiets moest aanpakken. Cornelis Lely vond het heel interessant. De vereniging was er nog niet eens toen hij alvast de bibliotheek van Delft indook. Hij leende alle boeken die hij over de Zuiderzee kon vinden en nam ze allemaal mee naar huis. Anderen, die ook iets over dit onderwerp wilden lezen, kregen bij de bibliotheek te horen dat er geen enkel boek meer beschikbaar was. Lely dook er helemaal in. Hij las over alle oude plannen en fantasieën en bestudeerde ook de nieuwe ideeën. Zo leerde hij in korte tijd heel veel over de Zuiderzee. En dankzij zijn studie in Delft wist hij nu ook hoe je deze zee echt kon temmen. In die tijd was er een enthousiaste Friese politicus die zelf ook zo'n droomplan had gemaakt en aan het parlement had voorgelegd. Maar hij was geen ingenieur en de ingenieurs lachten hem uit. Een andere politicus zei na de vergadering tegen zijn Friese collega: "Weet je wat handig is? Je moet zoiets niet zomaar bam voorstellen. Je moet het belang van het plan aantonen. Je moet zeggen dat de mensen er iets aan zullen hebben. Dat het hun iets gaat geven. Ze moeten immers ook offers brengen. Je moet zeggen dat je een onderzoek wilt naar de mogelijkheden, de wenselijkheden en de voordelen van de afsluiting van de Zuiderzee." Dat was een lange zin. Mogelijkheden, wenselijkheden, voordelen. Mooie parlementaire taal. Hij bedoelde: je moet zeggen, wat kunnen we doen? Wat willen we doen? En wat heeft Nederland daaraan? Dat gaan we onderzoeken. Dat is een goed politiek advies, of niet? Het werkte in elk geval wel. En zo konden ze de Zuiderzeevereniging oprichten en echt aan de slag met dat onderzoek. Cornelis Lely stond al klaar om mee te doen. Hij werd technisch onderzoeker en assistent van de hoofdingenieur. Dat was in 1886. Er kwam al gauw een eerste rapport. Ze gingen kijken of er een lange dijk in het noorden kon komen, van Noord-Holland naar Friesland, om de Zuiderzee af te sluiten. De belangrijkste zeehaven van Friesland, Harlingen, kon open blijven. Dit moest allemaal nog wel verder onderzocht worden, maar als je vandaag de dag naar de kaart van Nederland kijkt, zie je precies wat ze toen al bedachten: één lange rechte streep van links naar rechts, de afsluitdijk. Maar zover was het nog lang niet. Dit was nog maar het eerste rapport. Er moesten nog veel meer rapporten komen. Helaas, daar gebeurde het alweer. Het geld raakte op. De vereniging had te weinig geld en toen kregen ze ook nog ruzie met elkaar. De hoofdingenieur gooide de handdoek in de ring. Dat betekent dat hij ermee stopte. Lely volgde hem op, maar er was dus helemaal geen geld om iets te doen. Eigenlijk moest hij stoppen, maar toch ging hij door, want hij vond het project heel belangrijk. Hij mocht een schip lenen van de marine om de bodem van de Zuiderzee te onderzoeken, met een pijlstok, en hij ging zelf de zee op. Zo verzamelde hij allemaal bodemmonsters, kleine stukjes van de bodem, die hij netjes in dozen ging opbergen. Hij wist nu precies waar in de zee goede kleigronden te vinden waren, geschikt voor landbouw, en waar de zandgronden waren, geschikt voor water. Soms gebruikte hij ook zijn eigen geld, gewoon omdat hij zo enthousiast was. Hij schreef in een paar jaar tijd 8 technische rapporten met tekeningen. Hij kende alle plannen die er ooit waren geschreven over de afsluiting en de drooglegging van de Zuiderzee. En hij maakte van die ideeën en dromen een echt plan. Een realistisch scenario, gebaseerd op metingen en berekeningen en onderzoek, precies zoals hij dat op de Polytechnische School in Delft had geleerd. Dat was echt iets wat Lely heel goed kon. Het was niet een leuke hobby of een droom, het was nu echt een uitvoerbaar plan, iets wat gebouwd kon worden. Het plan met de uitwerking lag klaar in 1891. Maar ja, het zou wel geld gaan kosten. Het Zuiderzeeplan met de afsluitdijk en de drooglegging voor nieuwe polders zou je wel in 32 jaar kunnen doen. En dan had je er in totaal 232.000 hectare land bijgekregen. Dat is 2.300 vierkante kilometer. En de kosten waren dan 190 miljoen gulden. Nou, dat is nu ongeveer 2 miljard euro. Het Nederlandse parlement moest dus beslissen of ze wel zoveel geld wilden uitgeven. En daarom werden er allemaal brochures gemaakt en artikelen geschreven om een beetje reclame te maken voor het plan. Lely was er nog mee bezig toen hij een telegram uit Den Haag kreeg. Of hij misschien minister wou worden. Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Daar zei hij ja tegen en 's avonds ging hij naast zijn vrouw voor de spiegel staan. Hij nam zijn hoed af en zei: "Dag, excellentie." Want zo sprak je toen ministers aan. In Nederland bestaat de regering meestal uit verschillende partijen. Daarom kun je niet zomaar je gang gaan als minister. Je moet veel overleggen. Lely stelde een commissie in die het Zuiderzeeplan ging voorbereiden voor de politiek. Het plan had nog een lange weg te gaan. En minister Lely moest ook veel andere dingen doen. In deze tijd van technische ontwikkelingen moesten er ook veel nieuwe wetten komen. Over auto's en autowegen bijvoorbeeld. Of over de havens in Nederland. De spoorwegen en bruggen en noem maar op. En ook sociale wetten over ongevallen en uitkeringen. Daar had Lely het heel druk mee. Hij vond die wetten heel belangrijk. Hij was minister in 2 regeringen. Maar ook voor een minister was het moeilijk om de politiek zo ver te krijgen dat ze ja zeiden tegen het Zuiderzeeplan. Nee, niet gelukt. Want toen kwamen er nieuwe verkiezingen en een andere partij kwam aan de macht. Lely was geen minister meer. De nieuwe regering moest niets hebben van het Zuiderzeeplan. Die vonden sociale wetten veel belangrijker. Het Zuiderzeeplan verdween in de la en Lely kwam in het parlement. De nieuwe minister van Waterstaat vond hem maar lastig en wou dat Lely een tijdje ergens anders naartoe ging. Zo kreeg Lely een baan aangeboden als gouverneur in Suriname. Dat was toen nog een Nederlandse kolonie in Zuid-Amerika. Lekker ver weg. Om niet steeds maar vragen over die Zuiderzee te krijgen, dat dacht de nieuwe minister. Cornelis was een paar jaar ver weg aan het werk in Suriname, waar een spoorlijn werd aangelegd bijvoorbeeld. Maar daarna kwam hij toch graag weer terug naar Nederland. Lely was een volhouder, maar geen vechtersbaas. Hij maakte nooit ruzie. Hij had een rustige bestuursstijl. Maar hij werkte wel stug door. Hij zei nooit: "Ah, laat maar zitten." Hij ging net zo lang door totdat het gelukt was. Hij was altijd actief. Hij werkte veel en in zijn vrije tijd ging hij graag zwemmen in de zee bij Scheveningen, ook als het koud was. Hij was gek op schaatsen, op natuurijs en wandelen deed hij ook veel. En zijn gezin vond hij heel belangrijk. Hij besteedde veel aandacht aan zijn kinderen. En hij bleef altijd geïnteresseerd in techniek. In een van zijn brieven schreef hij: "Hoeveel je ook studeert, het is de praktijk die je pas echt tot een goede ingenieur maakt." En hij schreef ook: "Je succes als ingenieur hangt niet af van volmaaktheid, dus niet van perfectie van onze adviezen. Want het is ook belangrijk hoeveel tijd je gebruikt en hoeveel tact je hebt om door te zetten," schreef hij. "Ons leven is te kort om het volmaakte te bereiken en geen fouten te begaan. Veel beter is het om van tijd tot tijd gewoon door te pakken, knopen door te hakken, op het gevaar af dat je af en toe een fout maakt." Cornelis Lely hield vol, ook toen hij in een moeilijke tijd terechtkwam. Zijn zoontje stierf aan de ziekte difterie. Het jongetje was nog maar 2 jaar oud en Mies en Cornelis waren er kapot van. 2 jaar later overleed de vader van Cornelis en weer 2 jaar later ook zijn moeder. En in datzelfde jaar stierf ook nog hun babytje vlak na de geboorte. En toen kwam er ook nog eens een politieke crisis en viel de regering waarin Lely minister was. Lely was dus 2 keer minister. Hij was een tijdje kamerlid. Hij was gouverneur in Suriname. En toen hij terugkwam in Nederland, werd hij wethouder in Den Haag. Onder zijn leiding werden daar veel technische projecten gebouwd. Een vissershaven, een nieuw kanaal en er waren ook sociale projecten. Maar het Zuiderzeeplan, dat lag nog altijd heel diep in de la. In 1913 werd hij voor de 3de keer als minister gevraagd. Hij zei: "Dat doe ik alleen als het Zuiderzeeplan weer op tafel komt en in het regeringsprogramma wordt opgenomen." Dat plan was inmiddels dus al 20 jaar oud, maar hij geloofde er nog steeds in. Ze zeiden ja, hij werd weer minister en eindelijk kwam het weer op de agenda. De koningin las het zelfs op Prinsjesdag 1913 voor. Alles leek dus eindelijk goed te gaan. Maar toen Cornelis en Mies in augustus 1914 op vakantie in Marienbad in Duitsland waren, brak de oorlog uit, de Eerste Wereldoorlog. De regering vroeg Cornelis zo snel mogelijk thuis te komen. Hij en zijn vrouw reisden snel terug. Maar toen Mies haar koffer thuis stond uit te pakken, kreeg ze een beroerte. Ze raakte in coma en overleed. Ze was nog maar 52. Mies was zijn grote liefde, de moeder van zijn 6 kinderen. Cornelis was er totaal kapot van. Hij ging wel vrij snel weer werken, maar hij had 1/2 jaar nodig om weer tot zichzelf te komen. Al raakte hij er nooit meer helemaal overheen. Lely zat dus in de oorlogsregering. Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog, maar de ministers kwamen wel elke dag even bij elkaar om de situatie te bespreken. Sommige ministers wilden meevechten tegen Duitsland en anderen niet, dus ze moesten steeds met elkaar discussiëren. Nederland bleef neutraal, maar met de economie ging het heel slecht. Er was geldnood, er was hoge inflatie, steeds meer mensen hadden geen werk meer en er was hongersnood, er braken rellen uit. Het grootste probleem was wel dat Nederland veel te afhankelijk was van het buitenland. Dat werd in oorlogstijd pijnlijk duidelijk. Afhankelijk van andere landen voor voedsel, bijvoorbeeld graan uit Amerika, voor brandstof en energie, bijvoorbeeld olie en steenkool uit Duitsland, en voor zeevaart en de handel over zee, want Engeland was de baas op de zeeën. Nederland zou minder afhankelijk moeten zijn, zeiden ze. Het Zuiderzeeplan, gericht op extra landbouwgrond, dat plan, dat nog altijd in de la lag, begon nu een beetje te trillen en te gloeien, en Lely haalde het alvast naar boven, stofte het af en maakte het actueel. Hij deed een paar aanpassingen en was het misschien nu tijd om de zee te gaan droogleggen? Meer landbouwgrond om voor ons eigen voedsel te kunnen zorgen? Hij stelde de vraag, maar de minister van Oorlog zei, nee, het kan niet. We moeten het water houden om het land onder water te kunnen zetten als verdediging voor de inundaties zoals we dat eeuwenlang hebben gedaan. En andere ministers vonden het zonde van het geld. Die gaven het geld liever aan sociale woningen of hulp aan werklozen. Maar zoals jullie weten, heb je in de politiek meestal een incident nodig om een beslissing te forceren. En dat incident werd door de natuur gegeven. In januari 1916. Toen stak er een zware storm op. De Zuiderzee begon te koken en te bruisen. Er waren veel overstromingen en een flink aantal dorpen langs de Zuiderzeekust kwam in de problemen. Dat was het moment voor Lely om uiteindelijk toch het Zuiderzeeplan op tafel te leggen. Het was goed tegen de werkloosheid, want er konden duizenden mensen aan het werk. Het was goed tegen de hongersnood in de toekomst, want nu kon Nederland zelf zijn voedsel regelen. En het was ook nog goed voor de veiligheid, want met de afsluitdijk had je geen overstromingen meer. Bam! En alle partijen zeiden ja, eindelijk. In maart 1918 werd het plan aangenomen. Toen Cornelis Lely na de stemming naar buiten liep op het binnenhof, stond er een groepje studenten uit Delft op hem te wachten. Ze applaudisseerden en zongen hem toe. Dat deed hem erg goed. De aanhouder wint, zeggen we in het Nederlands. Wie aanhoudt, wie volhoudt dus, die krijgt het gedaan. In juni dat jaar zette de koningin haar handtekening onder de Zuiderzeewet en konden de voorbereidingen van de bouw beginnen. Cornelis Lely heeft het begin nog meegemaakt in juni 1920. De polder Wieringermeer werd als eerste stap van het project drooggelegd. En ook het begin van de afsluitdijk heeft hij nog gezien. Maar in 1929 overleed hij aan een hartaanval. Zijn dochter vond hem op 22 januari dood naast zijn geliefde bureau. Hetzelfde bureau waaraan hij alle plannen had geschreven. Hij had er net weer een paar papieren zitten lezen en toen is hij gestorven. Hij werd in Den Haag begraven bij zijn vrouw. De dominee zei, Lely was niet alleen een man van beton en ijzer, maar ook een man met een ziel, een man van het volk. Dat klopt ook wel. Hij kon altijd goed opschieten met de werklui. Hij hield rekening met ze en zorgde dat ze een goed onderkomen hadden op de bouwplaats. Een ruimte om te ontspannen of een biertje te drinken en een ruimte om naar de kerk te gaan. Lely bezocht de bouw altijd in driedelig kostuum, omdat hij het gezag vertegenwoordigde, zei hij. Maar hij was nooit arrogant of onvriendelijk. Lely was dus een man die veel voor ons land heeft betekend. Hij had een levensmotto, een advies dat zijn vader hem ooit gaf. Het is een oud Frans gezegde en ik hoop dat ik het goed uitspreek. Fais ce que tu dois et advienne que pourra. Het betekent, doe wat je moet doen en laat gebeuren wat er gebeurt. Dus volg je plicht, ook als dat risico's met zich meebrengt. In Emmeloord, de hoofdplaats van de Noordoostpolder, kun je het levensmotto van Cornelis Lely op het carillon van de Poldertoren zien staan. Daar vertalen ze het zo: doe wat moet, wat er ook van komt. Ik zie het vooral als een advies om je visie en je geweten te volgen en volhardend en moedig te zijn, wat er ook gebeurt. En daarvan is Cornelis Lely een heel goed voorbeeld. De hoofdstad van de nieuwe provincie Flevoland, die pas na zijn dood werd gebouwd, is naar hem genoemd, Lelystad. Op de afsluitdijk staat zijn standbeeld, hoog op de dijk, met een flapperende jas, op laarzen en met het Zuiderzeeplan in de hand. Laten we nog even luisteren naar de achterkleinzoon van de ingenieur. Deze achterkleinzoon, Jan Lely, was 7 jaar oud toen het standbeeld van zijn overgrootvader bij de afsluitdijk werd neergezet. Het was op de 100ste geboortedag van Cornelis, op 23 september 1954. Jan was met zijn zusje bij de officiële onthulling door de koningin. Hij vertelt jaren later aan de regionale omroep van Noord-Holland hoe dat was. Ze varen langs de afsluitdijk.
En daar was het en hier kwam de helikopter met koningin Juliana. En hier stonden alle burgemeesters enzovoort met hoge hoeden op die ze moesten vasthouden. Want dat was een grote helikopter, die gaf enorm veel wind. Ik mocht de koningin bloemen aanbieden. En mijn zusje mocht de vrouw van de minister-president, mevrouw Drees, ook bloemen aanbieden. Maar dat vond ze wat saai. Ze heeft die bloemen aangeboden, maar is toen haastig naar de koningin gehold. Want dat vond ze eigenlijk toch wel leuker.
Hoe oud was je toen?
Zeven. Dus het is bijna 70 jaar geleden. Daar begon eigenlijk ook mijn belangstelling voor de daden van mijn overgrootvader.
Ze is haastig naar de koningin gehold. Hollen betekent rennen. Ze rende haastig, met haast, naar koningin Juliana. De koningin was met een helikopter gekomen en die gaf veel wind. De burgemeesters moesten hun hoge hoed goed vasthouden. Je hoort nu een stukje uit het bioscoopjournaal en daarna praten ze weer verder.
Dr. ingenieur Cornelis Lely. Het heeft geduurd tot 1918, voordat het plan dat hij in 1891 had ontworpen voor de droogmaking van de Zuiderzee door de volksvertegenwoordiging werd goedgekeurd. In dit plan was de afsluitdijk de eerste en voornaamste factor.
Wat was nou belangrijker voor ingenieur Lely? De veiligheid of het feit dat er nieuw land gewonnen werd?
De veiligheid, zonder enige twijfel. Want er was nogal wat voorgevallen. De overstroming in 1916 en daarvoor. En dacht men, dat moeten we niet hebben. Er is behoorlijk veel schade aangericht. Maar ja, uiteindelijk was ook het doel natuurlijk landbouwgrond. Want in de Eerste Wereldoorlog is er een hongersnood geweest. Aardappeloproer is erop gevolgd. En dat was ook een wake-up call. We moeten toch niet alles maar importeren, maar ook gewoon weer akkers met granen en dergelijke en in onze eigen voedsel kunnen voorzien.
Waarom is het vandaag de dag nog steeds belangrijk om te vertellen wie hij was en wat hij heeft gedaan?
Het is toch een, denk ik, voorbeeld voor de jeugd. Want kijk eens wat je kan bereiken. Hè? Als je maar doorzet, als je plannen hebt, als je ideeën hebt, dan moet je daar hard aan werken en aan blijven werken. Dat kan 10, 20, 30 jaar duren, maar dan heb je ook iets voor elkaar gekregen.
En dan geldt dat ook voor jou? Want jij als 7-jarige...
Ja,
heb je dat toen ook zo gezien?
Het is slechts een bescheiden rol om de nagedachtenis levend te houden. Maar dat doorzettingsvermogen heb ik ook wel.
Maar is die voor jou een inspiratiebron?
Ook zeker, ja. Vooral in wat voor werk je ook doet. Maar op een gegeven moment denk je, ja, het lukt niet. Ga ik door of ga ik niet door? Hè, met waar ik mee bezig ben. En daar heb ik echt wel, denk ik, van hem geërfd. Dat je gewoon doorgaat, net zolang tot het lukt.
Je lijkt ook een beetje op hem, hè?
Dat wordt gezegd in de familie, ja.
Ja.
Het leliehoofd, dat komt vaak terug in de familie.
Ja.
Dat is een soort, ja, ik weet niet hoe je dat moet beschrijven, maar... Het leliehoofd is dat.
Nou, daar mag je best trots op zijn, toch?
Ja hoor. Ik draag het met plezier mee op mijn romp. Ja.
Niet alleen op de afsluitdijk, maar ook in Lelystad zelf staat een standbeeld van ingenieur Lely. En in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen kun je zijn originele bureau bekijken met de plannen en rapporten erbij. Een enthousiaste inwoner van Lelystad, Ed Voigt, heeft de afgelopen 25 jaar alles over Cornelis Lely verzameld. Zijn verzameling heeft hij kort geleden overgebracht naar het Flevolands Archief, waar ze nu bezig zijn om alle knipsels, boeken, films en foto's te digitaliseren, zodat je ze online kunt bewonderen. Over de afsluitdijk en de nieuwe polders en wat er daarna allemaal gebeurde en ook hoe de politiek daarna is veranderd, dat vertel ik graag in een volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Ga naar dutchidiom.com om een paar video's te kunnen bekijken. Je kunt daar ook een reactie sturen en een donatie doen. En daar kun je ook de geschreven tekst van deze aflevering en eerdere afleveringen kopen. Daarmee help je deze podcast te bestaan. Dank je wel en tot de volgende keer.